Ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat. Het is de eerste van 2025. We zitten er weer klaar voor.
Yes.
En we gaan er een mooi podcastjaar van maken. Aflevering 258. En ik wil jou wel eventjes vragen. Je staat toch niet ineens voor mijn deur, hè? Je komt me toch niet thuis opzoeken zoals Hayden Wild dat doet bij Marten van Riel, hè? Ik vind het angstaanjagend.
Ja, het was niet eens opzoeken, hè? Het was een beetje zo van, ik weet je huis wonen. Dat ja. Meer zo van de foto van het huis in de achtergrond. En, de psychologische oorlogsvoering is begonnen.
Mooi, ja, hè, was het wel.
Ik vind het ook wel mooi. Ik bedoel, Hayden is gewoon een leuke, grappige kerel. Marten ook. Dus daar gaat ook nog wel, denk ik, een reprise volgen van onze grote vriend uit Loonhout. Dus daar kunnen we op zitten wachten. Ik ben er alleszins blij mee, hè, want ja, normaal gezien, Tim, zijn het rustige tijden voor ons zo, hè, rond het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar. Maar ik zie her en daar wel weer heel veel gebeuren en leuke berichten die we al gebracht hebben. Maar ja, ik vrees. Maar misschien moeten we eerst even zeggen tegen alle mensen: allerbeste wensen voor 2025.
Want hebben we al gedaan, hè? Anders zijn we natuurlijk afgesloten vorige keer. Maar het is inderdaad wel goed om het nu inderdaad aan het begin van het nieuwe jaar. Aan de andere kant, we zitten al op 8 januari. Maar goed, mag het dan?
Als je het meent, mag het.
Oké, nou, we menen het uit van ons hart. Maar waar jij eventjes naartoe wilde, want dat is natuurlijk wel een feit. We hebben vooral vervelend nieuws, want er zijn inderdaad wel hele leuke berichtjes voorbij gekomen. Al, er gebeurt veel. Onder andere de PTO, dus die een aantal hotshots noemen ze dat dan, hè, die die T100 mogen gaan racen. Niet op basis van hun prestaties, maar op basis van eigenlijk een wildcard die voor het hele seizoen geldt. Maar we zijn ook een dagje later nu met de podcast dan normaal. En dat was eigenlijk had ermee te maken dat we de podcast gisteren wilden opnemen. En op dat moment kwamen er wat berichtjes binnen. En toen dachten we, laten we heel eventjes wachten omdat we dat nieuws ook mee willen nemen. En dat is natuurlijk het nieuws dat Triathlon Insight stopt. De profploeg, profploeg die stopt ermee. Voor de mensen die de ploeg niet kennen, dat zullen niet veel mensen zijn. Maar aan die ploeg zijn Menno Koas, Tristan Olij, Milan Brons, Marlene de Boer en Dieder Diederiks verbonden. Nou, dan heb je nog een soort talentafdeling met Joost Friedrichs en Ivo Feunekes. Vorig jaar natuurlijk best wel groots aangekondigd. Ze hadden het idee dat ze deze atleten dan een lange, stabiele basis zouden geven om als prof te leven. Maar dat heeft een kort leven gehad.
Dat vooral. Ik bedoel, het is, en daar komen we zo dadelijk wat uitgebreider op. Het is bijzonder jammer nieuws voor de atleten. Nou. Maar dat dit al na een jaar gebeurt in een prestigeproject, wat toch wat mij betreft langs de buitenkant, Tim, er zeer succesvol uitzag. Want als je kijkt naar de resultaten van Triathlon Insight en alles daar rond, ja, dan denk ik van, ja, dan is het toch wel vreemd dat een jaar later er bij wijze van spreken de stekker uit gaat.
Het is eigenlijk ongekend, Hans. Als je mijn eerlijke mening vraagt, je creëert een profploeg. Je wil die atleten, en het zijn niet veel atleten, maar je wil die atleten de kans geven om een bestaan te creëren binnen de triathlonsport. Er worden wat sponsoren aan verbonden. Hè. Van der Valk zat erachter, Lion Capital Groep. Dat waren eigenlijk de hoofdsponsoren, Triathlon World. Maar wat je krijgt is een jaar waarin Menno Koas vijfde wordt op het WK Ironman. Tristan Olij, die kwalificeert zich op grandioze wijze voor hetzelfde WK en wordt er ook heel sterk 22e. Het zijn allebei unieke prestaties. Marlene de Boer, Europees kampioen. Nou, Milan misschien niet het allerbeste seizoen, maar vergeet niet, die noteerde ook op een gegeven moment in Frankfurt een van de snelste Nederlandse tijden
ooit.
Ja,
dikke sub 8.
Nou, Dieder viel dan misschien een klein beetje tegen, maar was ook af en toe best wel steady. Dus onder de streep, sportief gezien, supergoed seizoen. Ja? Supergoed seizoen.
Zeker voor zo'n eerste jaar, denk ik. Dan zou je, op zijn Vlaams gezegd, je polletjes moeten kussen.
Ja, nou, ik weet niet hoe we dat precies in het Nederlands vertalen.
Ja, je handjes moeten zoenen.
Maar, dus dit bericht komt een beetje toch als donderslag bij heldere hemel. Maar wat me het meest verbaast, Hans, is de manier waarop dat dan gaat. Ja, we moeten dat misschien duidelijk uitleggen.
Mm-hmm. Want dan is er nog wel wat onduidelijkheid ook, hè? Ook dat is wel, er was jouw berichtgeving op dinsdag. Jij hebt dan uiteindelijk ook met Omar gesproken. Die was redelijk recht voor de raap. Ja. Maar ik kreeg nadien ook nog wel een ander bericht binnen. Dat het niet zozeer is van ja, we stoppen ermee, maar het gaat op een andere manier. Dus er heerst ook nog wel wat onduidelijkheid op het moment.
Ja, maar dat vind ik dus het bizarre. Want voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Kijk, het begon eigenlijk met een Instagram bericht die Tristan Olij, een van die atleten dus, op Instagram plaatste. Daarin gaf hij toch in niet te misverstaande woorden aan dat de triathlonploeg dismantled, noemde hij het geloof ik, dus ontbonden zou worden. Nou ja, dat is natuurlijk een opvallend bericht. Ik heb gelijk eventjes contact gezocht met Omar, is natuurlijk voormalig teammanager. Maar misschien goed om daar ook eventjes mee te beginnen. Kijk, vorige week kwam het nieuws al naar buiten dat dat er geen plaats meer zou zijn voor Omar. Reden, er werd gewoon te weinig geld verdiend met die ploeg. Ja. Nou, dat is ook niet heel gek natuurlijk, hè? Want er gaat eigenlijk alleen maar geld uit daar en er komt nauwelijks wat binnen. Omar die gaf vervolgens aan dat het bericht klopte, maar gaf ook aan dat dat eigenlijk nog niet naar buiten had mogen komen. Dus Tristan had eigenlijk een beetje voor zijn beurt gepraat. Nou, dat is natuurlijk al een beetje vervelend.
Wat wil je als je atleten gaat inlichten op dinsdag 7 januari aan de start van een nieuw seizoen van het houdt op of het houdt alleszins in deze vorm op? Ja, dat hou je dan niet meer tegen.
Nee, want dat is het suffe. Want ze zijn dan niet die dinsdag ingelicht, ze zijn maandag 7 januari. Maandag 6 januari zijn ze bij Van der Valk geweest. En daar hebben ze te horen gekregen dat... Want kijk, ze willen ook niet vertellen welke sponsor zich terugtrekt. Want een van hun sponsoren is teruggetrokken. Nou, als je dan een beetje rondvraagt, kom je er al snel achter dat dat dan om Van der Valk zou gaan. Zij hebben dus die maandagavond te horen gekregen dat de stekker uit die ploeg wordt getrokken. Ja, natuurlijk, weet je, die atletes die raken natuurlijk in paniek. Want je zit aan het begin van het seizoen. Zij moeten zo snel mogelijk op zoek naar nieuwe potentiële partners, nieuwe mogelijkheden om hun seizoen weer voor te zetten. Neem niet weg dat het voor de ploeg zeer onprettig en onhandig is dat Tristan dat natuurlijk online gooide.
Ja.
Je zou je ook af kunnen vragen, zou die ploeg niet wat beter hebben moeten nadenken? En op het moment dat je zo'n meeting belegt waarin je de atleten doorgeeft dat ze niet meer door kunnen gaan bij je ploeg. En vergeet je niet, Hans, Ivor en Joost, die wisten op het moment dat wij onze publicaties online hadden, nog niet eens van de ploeg dat dit zo was. Dus die werden daarmee verrast. Als je het mij vraagt, hadden ze beter een bericht naar buiten kunnen brengen van dit en dit is aan de hand. Dan ben je alle commotie natuurlijk voor.
Ja.
Maar eigenlijk is het wel schandalig, Hans, hoe ze op die manier met die atleten omgaan.
Ja, het is allemaal heel vreemd, vind ik. En dan komt er inderdaad denk ik ook wel neer op communicatie. Van, je zou je dan voor kunnen stellen, als ze maandag weten, en dan neem ik ook aan dat het management, laten we dan zo even benoemen, het weet. die weten het dan eigenlijk al op voorhand. Ja, dan hou je toch een persbericht klaar. Dan zorg je ervoor dat je op de juiste manier gaat communiceren. En dat is nu eigenlijk allemaal een beetje achteraf gebeurd. Want ja, Tristan heeft dat bericht eruit gegooid. Jij bent er achteraan gegaan. En dan begint dat ook meteen een eigen leven te leiden. En dan komen er andere berichten. Maar dat is dan een beetje vijgen na Pasen. Want je hebt ondertussen Omar gesproken die zeer betrokken was. En die eigenlijk ook heeft aangegeven dat hij al langere tijd wist dat hij moest gaan. Want wij hadden het erover toen in december bekend werd dat Omar niet zou blijven. Maar dat blijkt dat hij ook al wat langer ervan op de hoogte was. En alles wat je leest ook uit het interview met Omar wijst er toch wel op dat het al een paar maanden er zat aan te komen dit.
Maar het is toch, precies dat. Maar verbaast dat je dan niet het meest, Hans? Want op het moment dat ik het interview had met... ik sprak hem en ik sprak hem... Het was niet per se een interview, maar ik sprak hem erover. Ik vroeg hem naar de situatie. En hij wist ook, dat vind ik heel belangrijk om te zeggen... Ik heb hem aangegeven van, joh, wat je nu zegt, ik ga hier een verhaal van maken. Dus, en dat heeft hij ook nagelezen, dus het is allemaal met goedkeuring online gezet. Maar op het moment dat ik dus dat gesprek had met Omar... Voormalig teammanager, hè, ik zeg het er nog maar even bij, tot vorige week... gaf die andere manager, Wesley de Does, Zat hij eigenlijk bij jou te vragen of de artikels offline konden? Want de strekking was toch wat anders, hè?
Even korte nuance. Hij heeft niet gevraagd dat we hem offline haalden. Maar wel om even te nuanceren de podcast en het magazine en zo, dat wel doorgaat.
Oké, nou, dat vroeg
dat
hij dan
allemaal
met
in een andere vorm zou zijn. Maar bij Wikipedia heeft hij blijkbaar inderdaad gevraagd om het artikel offline te halen. Dus,
maar Hans, dan kunnen we er heel lang en kort over praten. Maar dan weet je toch eigenlijk zeker dat het totaal rommelt binnen die ploeg. Want ze zitten dus allemaal langs elkaar heen te communiceren.
Ja, maar goed, Omar maakt er ook geen deel mee van uit. Dus in hoeverre dat hij... mogelijk heeft hij zoiets gehad van, ja, mij interesseert het niet meer. Ik ga gewoon even recht voor de raap zeggen wat er
aan
de hand
is. Ja, maar dat geloof ik niet, Hans. Dus, want ik geloof wel dat Omar er met een behoorlijke passie in zit. En dan wil ik het... Weet je, ik wil dan ook wel eventjes een lans breken voor Omar. En oké, het is een mislukt project. Laat het duidelijk zijn. Dat zegt hij zelf ook. Alleen maar verliezers. Maar ik geloof wel heel erg dat hij dat echt vanuit een bepaalde passie en liefde voor de sport heeft geprobeerd. En dat is natuurlijk hartstikke bewonderenswaardig, hè? Want ze hebben echt wel iets heel tofs geprobeerd.
Ja.
Alleen, feit is wel dat je nu een... Ja, Hans, ik zou het heel graag wat positiever willen zeggen. Maar het is natuurlijk een hele pijnlijke situatie wat er nu ontstaat.
Ja, inderdaad. Met vooral, denk ik, als grootste slachtoffer de atleten langs de andere kant. Ja... Goh, weet je, het is bijzonder moeilijk. Ik denk dat dat gewoon nu ook blijkt om een triathlon-team uit de grond te stampen en dat levensvatbaar te maken. Ik denk dat dat misschien wel een van de grote conclusies uit dit hele verhaal is. Van hoe moeilijk het blijkt om sowieso financiën en fondsen te werven voor de triathlonsport. En dat dan ook op een langere termijn. Want ja, dat is niet gemakkelijk. En eigenlijk als hoofdsponsor bijvoorbeeld, zou ik er mogelijk eerder voor kiezen in een wat individuelere sport die triathlon is, om bijvoorbeeld de Menno Koolhaas privé te sponsoren en niet te gaan voor een team, omdat dan heb je de nummer 5 van Hawaii en dan staat jouw naam op die zijn pak.
Nou ja, denk jij ook niet, ik heb er ook over na zitten denken... En ik wil echt niet de andere atleten tekort doen, helemaal niet. Dus zoals ik net zei, ook hele goede prestaties van de anderen. Maar ik denk eigenlijk dat voor Menno, dat dit misschien niet eens zo heel slecht nieuws is hoor. Want ik denk dat hij individueel een veel grotere en betere kans heeft op goede sponsoring.
Ja.
Dan met een ploeg waar eigenlijk atleten aan hangen die, ja, die toch wel niet, die in ieder geval niet van zijn niveau zijn.
Nee. Maar ja, je zit dan wel in een ploeg, in een omkadering met mensen er rond die dan voor je zorgen en dergelijke. Dus het is gewoon, qua timing is het een heel ongelukkige. Als hij dit had geweten vlak na Hawaii, dan kan je gewoon de winterperiode aanwenden om daarmee aan de slag te gaan. Maar nu zitten we 8 januari en staan atleten bij wijze van spreken op straat. Het bericht van Triathlon Insight is nu van, ja, maar nee, het houdt niet op. Maar het zal op een andere manier zijn. Ja, hoe, dat moeten we nog zien. Dat hebben we nog niet gehoord op dit moment.
Het salaris gaat weg, Hans. En
ja, dat lijkt mij ook inderdaad wat het grote gevolg gaat zijn. En dan hou je nog wat merkensponsors over. Maar ja, een triatleet moet ook leven. En zit met flink wat kosten ook nog eens, hè? Want al die reizen die je moet maken om internationale wedstrijden te doen en dergelijke, vaak is de financiering van zo'n ploeg of van een atleet is vooral daarvoor de basis om dat gecoverd te krijgen en dan hopen van dat je van het prijzengeld nog wat kan leven. In het beste geval dat je een sponsor kan strekken die wel flink wat centen in de sport stopt en ervoor zorgt dat je een degelijk loon ook krijgt. En ja, volgens mij het aantal pro-triatleten die dat hebben, die zijn ook, ik denk misschien nog 2 handen te tellen of zo.
Nou ja, dat is het. En zeker in Nederland en België, dan zit je niet eens aan 2 handen. Maar zou je dan ook misschien kunnen zeggen dat die ploeg misschien wat te veel hooi op de vork heeft genomen, Hans? Want kijk, het werd natuurlijk mooi aangekondigd. Mensen kregen misschien het idee dat het allemaal heel groot was. Uiteindelijk viel het natuurlijk ook allemaal wel mee. Het inkomen wat die atleten kregen, dat was minimaal, hè? Het ging echt niet om veel geld. Nou ja, ondertussen zie je dat het voor sponsoren die zich blijkbaar helemaal niet voor een hele lange termijn aan die ploeg verbinden, dat het allemaal niet zo heel interessant blijkt. Nou, dan hoor je het zo tussen de regeltjes door, eigenlijk niet eens tussen de regels door. Hij zegt het gewoon rechtstreeks. Omar, dat het ook komt omdat de atleten zich veel te weinig laten zien op socials. Ze zijn niet te goed zichtbaar.
Ja.
Nou, als ik dan terugkijk naar bepaalde situaties, dan zie je inderdaad die atleten best wel vaak in hun eigen kleding voorbij komen. Marlene de Boer vind ik er ook een prima voorbeeld van. Die was vorige maand bij een persconferentie waarbij werd aangekondigd dat Almere 3 jaar weer Europees kampioenschap krijgt. Nou, ik zie haar niet in een triathlon in zijpakjes. Ze loopt gewoon in de normale kleding. Een maand daarvoor was ze natuurlijk boos op mij, op triathlon. Omdat we een artikel hadden geschreven dat ze niet zo goed had gepresteerd. Wat was haar reactie in alle emotie? Schrijf maar niks meer over mij. Ja. Nou, ook niet echt goed zichtbaar. Ja. Ze krijgt nu vervolgens de deksel op de neus. Omdat een van de grote sponsoren nu aangeeft. Jullie zijn niet goed zichtbaar, ik kap ermee. Ja, dat is toch wel pijnlijk, Hans. En dan zou je ook kunnen zeggen, misschien moeten die atleten zich ook een beetje achter de oren krabben van en eens gaan inzien wat tegenwoordig belangrijk is. Het gaat niet alleen maar om goed presteren nog.
Nee, maar ook daar is de vraag van wat is de rol van de atleet en wat is de rol van de omkadering daarin. Ik vind dat daar ook een rol weggelegd is overigens voor de atleten zelf, hoor. Laat me daar niet misbegrepen in zijn. Maar ja, weet je, ik heb die discussie al een paar keer gehad, ook met sponsoren en potentiële sponsoren. En bijvoorbeeld Michael Schouwaerts is daar een mooi voorbeeld van. Die hebben we hier ook in de podcast gehad. Als het over sponsoring gaat, er moet ook wel wat voor die sponsor in zitten. Het is niet zo dat iemand gewoon met een lege blanco cheque aankomt en zegt van hier, alsjeblieft, ik vind jou een leuke atleet, dus vanaf nu mag jij mijn geld gaan opdoen. Nee, daar moet ook wel wat tegenover staan. En ook, ik bedoel, op social media en dergelijke, dat speelt zo'n grote rol tegenwoordig. Het gaat niet eens meer puur over de prestaties. Het gaat meer over wie jij bent als persoonlijkheid en dat je past bij het DNA van zo'n sponsor. En ik heb daar al met een aantal atleten ook etelijke discussies over gehad die zeggen van ja, maar ik heb dit gepresteerd en ik heb dat gepresteerd, maar ik vind geen sponsors. Maar dan denk ik ook van ja, maar zorg ervoor dat je meestapt in een verhaal. En eigenlijk moet je ervoor zorgen dat jouw verhaal, dat daar sponsors op afkomen en zeggen van alright. Maar dat is iemand, daar wil ik mijn naam aan verbinden. Niet alleen om prestaties, maar gewoon om wie je bent en
heb je het enige idee hoe het kan dat blijkbaar zo weinig Nederlandse en Belgische atleten begrijpen hoe dat werkt?
Goh, ik denk dat dat... Ik denk dat wij nog te veel gedreven zijn door de resultaten. En dat we daardoor ook... Weet je, af en toe heb je atleten die mogelijk minder... Pak nu even het voorbeeld van een Lionel Sanders. Dat is op dit moment niet de best presterende atleet, maar die heeft zoveel followers, die is mega populair met zijn YouTube-kanaal, met zijn Instagram-posts. Ja, kijk daar gewoon eens naar. Die kerel heeft een verhaal natuurlijk vanuit het verleden, maar die is ook as likable, as funny. En iedereen wenst hem eigenlijk het beste toe. En ik heb dat ook wel met Nederlandse en Belgische atleten. Ik denk alleen bij ons een stuk moeilijker om dat uit te bouwen. Ik denk ook dat dat een beetje te maken heeft met de nuchterheid die in de Benelux ook heerst. Van dat het soms wat moeilijker is. Want als je zelf die verhalen wil brengen, dan denk ik ook dat sommige mensen wel iets hebben van ja, maar ja, doe maar gewoon, dat is ook wel goed.
Ja, en zou je het ook om kunnen draaien dat het ermee te maken heeft dat tussen haakjes onze atleten misschien iets te snel geneigd zijn te denken dat ze al een soort van... gevestigde orde zijn, terwijl ze dat nog niet helemaal zijn.
Nou, dat denk ik dat minder is, want ik denk dat ze dat ook zelf wel voelen aan bijvoorbeeld de sponsoring, want meestal hangt het toch nog wel ergens... laten we even als voorbeeld nemen Menno Colas, vijfde plaats Hawaii. Dan kom je wel in het vizier van grotere merken die denken... Daar moet ik misschien eens mee gaan praten. Dus dat ga je wel krijgen. Alleen van daaruit gaat er dan wel gekeken worden naar... Oké, maar hoe zit het daar met exposure en dergelijke? Ik heb een hele tijd terug nog gepraat met de marketingmanager van Canyon in België. En waren we bezig. Ja, weet je, die heeft bijvoorbeeld een Nick Thijs, een beginnende pro, als ambassadeur. Maar die heeft ook Average Rob als ambassadeur. Average Rob is gewoon vele malen groter. Ja. En krijgt ook veel meer los, volgens mij, van Canyon dan eender welke triatleet in België en Nederland. En dat soort figuren, dat spreekt wel aan. En dan merk ik ook wel binnen de triathlon community dat daar ook wel wat kritiek op is. Van ja, maar ja, die krijgen wel van alles van de sponsors. Ja, maar die zijn wel in beeld. Dus
dat is ook het probleem wat ik dus probeer aan te kaarten. Want dat zijn wel mensen dat als wij ze bellen, bij wijze van spreken, of een berichtje sturen, dan werken ze mee aan een interview. Of dan vinden ze het leuk om even iets te maken qua content. Maar wij komen ook atleten tegen. Nou, ik noemde net aan de Malene, die pissig wordt als je dan iets negatiefs schrijft. Maar ze schakelen zichzelf ermee helemaal uit eigenlijk. Want ze zorgen ervoor dat er gewoon bijna geen exposure is van die atleten. En dan kan je wel een keer Almere winnen, wat super, super goed is. Ik heb het nog aangehaald, hè. Het was mijn tweede moment van het jaar vorig jaar. Alleen... Als je dan niet zo heel erg die gunfactor hebt en pissen gaat doen als er wat negatiefs over je wordt geschreven, daar haken sponsoren toch ook op af?
Ja, dat
is
ja,
toch
ja,
gewoon
dat,
een feit.
Dat, ja, ja. Ja,
en dan denk
nee,
ik,
inderdaad.
en dan denk ik, als ik dan profatleet zou zijn en ik wil, en ik begrijp heel goed, hè, je wil je leven ervan maken. Je doet alles ervoor, je laat alles ervoor. Sportief gezien, weet je, je leeft bijna als een nomaad, zou ik willen zeggen. Hè? Dus alleen maar lof daarvoor. Alleen je moet, en zeker nu je het dan ook weer dit ziet, hè, een ploeg wat heel, heel goed eruit zag, het valt gewoon om binnen een
Ja,
jaar al.
ja.
Dan zou ik mezelf eens achter de oren gaan krabben van hoe kan ik dit gaan veranderen? En het heeft dus gewoon geen zin om elke keer maar op dezelfde voet door te gaan.
Nee, nee. Maar ik denk ook wel, weet je, sommige mensen beheersen dat zelf heel goed, maar misschien moeten een aantal atleten ook eens gaan nadenken van, heb ik hier geen hulp bij nodig? En,
ja.
En net dat zou je verwachten ook van de omkadering van een team, dat ze daarbij ook wat helpen. Al, ik zeg het, blijft er ook wel een verantwoordelijkheid liggen, vind ik, bij een atleet zelf. Als die op stage is, dat die wat foto's en wat verhaaltjes doorstuurt. En, maar dan kan je er nog altijd iemand achter zetten die daar iets van maakt en dat op de social media duwt. Ik bedoel, in België hebben we het voorbeeld van een Marten Varil, die super populair is op social media en daar heel veel mee bezig is, maar die ook gewoon professioneel begeleid wordt. Die zit bij een managementbureau waar de grote sterren zitten, zeg maar.
Ja, maar je moet er wel
waar de Borlees ook bij zaten. En ja, maar ja, dat budget hangt daarmee samen. Ik bedoel, die manager die vangt ook wel wat van de sponsors die hij voor Marten aanlevert en het prijzengeld dat Marten verdient.
Nee, dat
dus daar staat
ik,
ook wel
bedoel,
wat tegenover.
Nee, dat snap ik. Maar je kunt natuurlijk een Marten echt niet vergelijken met qua budget, zeg maar, met de Marlene of een Tristan of een Milan.
God, maar ja.
En ook niet met de Menno trouwens. Nee joh, kijk, ik bedoel, Marten die verdient nou
ja.
10 zoveel joh.
Oh ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, nee, dat komt.
Dus ik snap wel dat als jij inderdaad het prijsgeld wat een Menno en een Marlene, hè, ik noem nu die twee namen, maar het geldt voor al die atleten die aan deze ploeg verbonden zijn, die verdienen natuurlijk, nou ja, vrijwel niks eigenlijk.
Mm-hmm.
Je kunt daar niet een social media expert van gaan inhuren of een managementbureau wat dan ook nog eens je social media gaat doen. Dus dat is logisch, dat is niet te doen. Alleen, je komt er wel in die visuele cirkel dat als je het niet zelf doet, dan ga je dus ook nooit uit die situatie ontsnappen eigenlijk.
Ja. Maar ja, ik zeg het ook, niet iedereen is er even goed in of voelt zich ervoor voor geroepen. Je bent ook atleet, hè? Je wil ook gewoon bezig zijn met trainen. Maar ik denk, ja, het is wel part of the job. Ja, dit is een moeilijke, maar we doen nu net precies alsof het te wijten is aan dat de atleten hun werk niet gedaan hebben op social media.
Nee,
het verhaal is natuurlijk ook wat ruimer. En ik wil ook niet te kritisch zijn, want op zich, hè, vorig jaar waren we enthousiast over Triathlon Insight. Dat was een goede promo voor de sport, zeker in Nederland. En dan ook nog eens mooie resultaten. Ik denk dat we nu wat kritischer zijn. Dat heb je dan ook, hè. Hoge bomen vangen veel wind. Dus een succesvol team wat een jaar later eigenlijk bij wijze van spreken zegt, we trekken de stekker eruit. Ik wil nog zien in welke vorm het doorgaat en welke pro's er dan nog gaan overblijven. Want ja, zij
maar
moeten
Hans,
hier wel van leven. Hè? Dus,
kijk Hans, ja, nee, ik wil toch even twee dingen zeggen. Eén, ik ben het helemaal met je eens. We moeten niet te kritisch zijn. En volgens mij zijn we dat ook niet. We beschouwen volgens mij gewoon de situatie zoals die is. Twee, jij zegt nu een hele succesvolle ploeg. Laten we het nou ook niet groter gaan maken ineens dan het is. Zo succesvol zijn ze natuurlijk niet. Ze hebben een paar hele mooie sportieve prestaties. Maar er was één doel wat die ploeg had. En dat was namelijk deze atleten de kans geven op een financieel bestaan. En binnen een jaar wordt de conclusie al getrokken.
Ja.
Dat is onmogelijk. Dus zoveel succes is er niet wat dat betreft, hè?
Ja, maar als ik kijk naar de sportieve succes, dat is
ja,
daar
maar,
dan,
maar dat
over,
hadden ze
hè?
Toch ook zonder die ploeg gedaan? Die ploeg heeft ze daar toch helemaal. Dat hebben ze toch niet te danken aan die ploeg nu? Ik bedoel, Menno had ook wel 50 geworden als hij niet aan die ploeg was verbonden. Wat heeft het hem nou opgeleverd, Hans? Als je nou heel eerlijk
dat is misschien net iets te kort door de bocht in, maar ja, je hebt daar wel een punt. Had hij privé-omkadering gehad, dan had hij mogelijk ook. Ik denk wel dat het misschien geholpen heeft van in die ploegdynamiek te zitten. En natuurlijk zitten er ook wat sponsors aan verbonden. Mogelijk, ik denk dat er ook nog wel een paar sponsors gaan blijven bij atleten. Als ik kijk naar een De Boer wedstrijd bijvoorbeeld. Of die. Ik denk dat Menno, als hij niet bij Triathlon Insight had gezeten, dat hij ook wel in de boerwedstrijd had gezwommen, inderdaad. Dus,
precies. Ja. Nou, ik denk dat we het allebei wel helemaal met elkaar eens zijn. We hopen gewoon heel erg dat deze atleten heel snel een goede basis kunnen gaan vinden voor het aankomende seizoen en ook de jaren daarna. Want,
ja, want kijk, dat is eigenlijk wel, en daar mogen we wel echt kritisch over zijn, de timing. Dat vind ik eigenlijk wel nog het meest ongelukkige aan dit hele verhaal. Hè. Dat een aantal triatleten nu gewoon hals over kop bijna moeten gaan zoeken naar ondersteuning en eventueel financiële sponsors. En dat is gewoon sowieso al niet gemakkelijk. Dus dat is een werk van lange termijn. Dat wordt echt wel een moeilijk verhaal. Je moet ook zorgen van dat je contracten rond zijn wat betreft je fietsen en dergelijke. Dat is niet zo eenvoudig zoals het klinkt.
Nee, wat misschien wel een hele pijnlijke conclusie is. En jij zei het net ook al een klein beetje. Blijkbaar is het echt heel lastig om een ploeg, hè, een ploeg te creëren. Mm-hmm. Als we dan naar Nederland kijken. We hebben natuurlijk Team Vertellend gehad. Jarenlang, echt jarenlang, heel succesvol sportief gezien. Onder de bezielende leiding natuurlijk van André Kwakenaat. Die daar echt ook heel veel privé in heeft gestoken. Zowel financieel als qua tijd en energie. Niks dan lof daarvoor. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook toch een beetje een soort van stille dood gestorven. Dat is steeds minder geworden. Op een gegeven moment werd Evert dan als enige nog financieel ondersteund. Maar met het wegvallen van Evert, of althans, kijk, Evert zit nu natuurlijk in de winter van zijn loopbaan wat dat betreft. Dus gaat Team Vertellend ook definitief ter ziele eigenlijk. Daarna heb je natuurlijk nog dat IQ Square verhaal gehad. Mm-hmm. Nou, dat werd één grote flop. Hè. Dat bleek allemaal eigenlijk oplichterij te zijn. Nou, nu dan dit, Triathlon Insight. Binnen een jaar gestopt. Het is echt wel een hele moeilijke opgave, Hans, hè? Om talenten bij elkaar te brengen en daar een financieel haalbare kaart van te maken.
Nee, dat klopt, dat klopt. En wat je wel vaker ziet, en dat zag je natuurlijk met André en met Team Vertellend, is dat daar iemand die gepassioneerd is door de sport en die echt bewonderend kijkt naar die atleten, die gaat dan die extra mile en die steekt er extra centen in, maar dat gaat meer om de passie van de individuele persoon dan om de weerklank daarvan, want... Ik zie dat wel op meer vlakken bij sponsors die geloven gewoon in een atleet of die geloven in de sport. Ik vind het bijvoorbeeld bij ons bewonderenswaardig dat een Toyo Tires, die dan niet alleen bij ons partner is, maar ook grote sponsor is van Maarten Varil en van een Hanne de Vet. Ja, als ik dan kijk naar Toyo Tires, dan vind ik het knap. Die zitten in het veldrijden, die zitten wat in het wielrennen, in het triathlon. Die focussen zich wat meer op die kleinere sporten, maar pakken daar dan wel een paar uithangborden. Maar dat gaat ook over een stuk passie. En dan is het de man die de centen beheert ook, die met heel veel passie naar die sport kijkt. En dat moet je hebben. En ik denk dat gewoon heel moeilijk is, en zeker in teamverband, om dat te vertalen naar de triathlonsport. Omdat, ik zeg het, ze zijn niet, je rapt ze zomaar niet van straat.
Nee, ik denk dat ik er nog wel één ding over even wil zeggen. Want we zeiden het aan het begin al, één deze dagen zou er dan een bericht nog vanuit Triathlon Insight gaan komen over de nieuwe vorm die het gaat krijgen. Mm-hmm. Nou, volgens mij is de conclusie sowieso al duidelijk. Ze hebben snel geprobeerd iets nog te bedenken nadat de berichtgeving naar buiten kwam. Hè? Want anders hadden ze dit al veel eerder gecommuniceerd. Wat ik begrijp is dat het idee van die nieuwe vorm zou gaan worden dat de atleten wel op een bepaalde manier nog aan de ploeg verbonden blijven om zich in te zetten om de Nederlandse triathlon community te gaan stimuleren. Kijk, ik weet dat deze atleten allemaal luisteren, want we hebben er ook regelmatig contact over. Ik zou ze toch wel vooral willen aanraden van ga in dit geval nou voor jezelf kiezen en zorg dat je een soort van hoe zeg je dat? Dat je een bepaald systeem om je heen bouwt waarbij je inzet op je eigen sponsoren. En je hebt maar een zeer beperkt aantal jaren waarin je als profatleet kan gaan pieken. Mm-hmm. Ja, ik zou me dan meer op die carrière gaan richten dan dat ik me zou gaan richten op het stimuleren van de Nederlandse triathlon community. Ik bedoel, je kan er heel wat meer mee doen als je het voor jezelf kiest nu.
Ja, nee, dat klopt.
Je kunt toch niet van die atleten gaan verwachten dat ze zich nu gaan richten op allerlei randzaken. Want als je dat gaat doen, dan is je eigen profcarrière sowieso al gedoemd te mislukken.
Ja.
Denk je niet?
Goh, ja, dat is een stevige uitspraak. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. En langs de andere kant, ik bedoel, Het is altijd goed als ze zich mee blijven inzetten voor de triathlon community.
Nee, tuurlijk. Want dat ben ik helemaal met je eens.
Daarom dat ook even wel bij
je inzetten. Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Alleen het punt wat ik ook probeer te maken, Hans. Kijk, die ploeg, ik ga toch nog herhalen. Die ploeg is opgericht om, om eigenlijk die atleten te ontzorgen en ze de kans te geven zich financieel staande te houden. Maar als je dan nu dat salaris gaat wegtrekken en vervolgens wel verwacht dat ze zich inzetten op wat voor manier dan ook dat gaat zijn, hè, dat zullen we dan wel gaan horen, voor de community. Dan een prof moet zich toch, hoe egoïstisch het ook klinkt, moet zich toch kunnen richten alleen maar op zijn of haar carrière. Anders word je toch niet de beste prof van de wereld. En dat is het doel.
Ja, maar je moet ook wel je socials verzorgen. Hè?
Ja, maar dat is
het. Nee, ik wil dat zeg het nu lachend erbij. Ja. Nee, maar dat klopt wel. Ik zei het al, daar straks hadden we het erover. Bijvoorbeeld voor een Menno. Ik denk dat Menno nu sterker in zijn schoenen staat als hij individueel de markt op kan om sponsoren te zoeken. Ja. Ik kan mij ook voorstellen, maar dat zouden we hem zelf eens moeten vragen. Dat is ons alleen nog niet gelukt. Dat als je vijfde bent geworden in Hawaii, dat je dan ook wel bij je huidige partners even gaat aankloppen en zeggen, jongens, dat minimumloon, dat was prima, maar ik ben nu vijfde geworden in Hawaii, daar mag wel wat tegenover staan. Dat zou bij mij, denk ik, een redelijk logisch vervolg zijn om daarnaar te gaan vragen, op zijn minst.
Ja, je weet natuurlijk ook niet wat voor contacten dat zijn, hè, wat dat betreft. Mm-hmm.
Nee, daarom. Dus dat is een beetje moeilijk van dat vanaf de zijkant te zeggen. Ja, het is
en
wel...
Ik denk ook wel dat het toch wel de pijnlijke conclusie is. Kijk, we hebben natuurlijk ook, vorig jaar was dat zo'n interview van Menno gezien in, ik weet niet meer welke krant, een grote Nederlandse krant in ieder geval. Ik denk dat het de Trouw was, waarin hij ook aangaf dat, dat hij eigenlijk zo moeite had om sponsoren te vinden. Dus ik denk ook wel dat de pijnlijke conclusie is gewoon dat Nederlandse topatleten, hoe goed ze ook zijn, want kijk, Menno is wereldtop, vijfde. Ze vinden gewoon niet, ook zelf niet heel makkelijk sponsoren.
Nee, maar dat is dan net, ja. Dat is een hele moeilijke. Maar, ja.
En het feit is, hoe minder je er vindt, hoe moeilijker dat is, hè. En hoe lastiger het natuurlijk ook is om naar de sponsors die je wel hebt te gaan en te zeggen van, ik ben 50 geworden, zou er wat verhoging in zitten? Je wil ze natuurlijk ook houden en tevreden houden.
Ja.
Het is echt een hele lastige situatie.
Ik weet niet precies hoe groot het budget in zijn geheel was voor het Triathlon Inside team. Maar stel je voor dat daar een hoofdsponsor zit en dat die zegt, hey, de nummer 5 van Hawaii, hè, dat is een leuke kerel, die heeft flink wat volgers, die doet het goed op social media. Laten we dat even veronderstellen. Hè. En die zegt, ik wil daar mijn centen in stoppen. En je pakt dan het budget van een heel team en je vergeet even dan het hele mooie community verhaal. Maar dan zie je wel Menno Koolhaas lopen in een tri-suit met daar in het groot op de sponsor die dat hele budget aan jou spendeert. En dat is wat ik bijvoorbeeld zie bij een aantal Belgische pro's. Die leven eigenlijk van 2-3 hoofdsponsoren. Ja. En daar rond zitten dan de materiaalsponsors. Hè, de fietsen en de helmen en de schoenen en noem maar op. En de wetsuits en de tri-suits. Maar de rest is heel duidelijk. Ik bedoel, Maarten Varil kijkt naar zijn pak. Hanne de Vet kijkt naar pak, dat is Toyo. Kijk naar Bart Arnouts, dat was tot voor kort Sportoase en Veldeman, nu vooral Veldeman Wake Up. Ja, dat is wel heel duidelijk. Ik bedoel, naar branding toe, als je een foto ziet van die mannen, denk je van, weet je, dat zijn beelden die je kan gebruiken als sponsor. En dat was ook wel een van de dingen wat ik mij aan het bedenken was de afgelopen 2 dagen met Triathlon Insight. Is, we hebben het constant over Triathlon Insight. Maar buiten de insiders, wie zijn de sponsoren van dat team? Het truitje staat vol, dus het is niet altijd even duidelijk van wie is er nu hoofdsponsor bijvoorbeeld.
En die namen hoor je ook helemaal niet. Hè? Dat is ook, het blijft een lastig verhaal.
Ja,
maar
want het is een ander verhaal als je bij wijze van spreken het Van der Valk triathlon team zou hebben. Dan kan je mee. Ik bedoel, niet dat je hier niet mee uit kan pakken. Maar het is ook wel, bedoel, in het wielrennen heb je dat ook. Hè? Het is Visma Leasebike. Ja. Weet je,
Onder de streep, Hans, denk ik dat Omar het wel prima samenvat in het interview wat ik natuurlijk met hem had, wat online staat. Alleen maar verliezers, hè?
Ja, inderdaad. Ja, op dit moment lijkt het zo. Ik hoop dat er een aantal atleten er nog wel als winnaar uitkomen. En dat die alsnog wel hun weg gaan vinden in 2025. En ik hoop dat dat ook snel gebeurt. Dat ze zonder al te veel zorgen aan het seizoen kunnen gaan beginnen. Want dat gaat er weer al snel aankomen. Dus,
maar dat is wel iets wat ze dan zelf moeten doen. Dat is niet afhankelijk van die ploeg meer.
Nee, inderdaad. Dus,
Oké, Jans. Ja. Nou, wat een rot begin van het jaar, hè, wat dat betreft.
Ja, voor die atleten wel nu. Weet je, ik denk ze zullen wel op hun pootjes terechtkomen. Het zijn triatleten. Dus en de meesten zijn ook wel wat gewend. Ik denk dat ze ook wel kunnen genieten hebben van de steun die ze het afgelopen jaar hebben gehad van Triathlon Insight. Dus moet je dat eigenlijk zien als een extraatje. En dan is het nu misschien voor een aantal back to basics in de jaarlijkse strijd om je budget en je sponsoring voor elkaar te krijgen. Maar het is wel weer een beetje een wake-up call van hoe moeilijk het is om een team opgericht te krijgen en dat levensvatbaar te maken, waar ik eigenlijk al de podcast mee begon. Dus dat is.
Het doet me ook denken aan een Diederiks. Ik sprak haar een tijdje terug en toen zei ze ook van toen moest ze een bepaalde race gaan doen. En ze voelde zich eigenlijk helemaal niet zo goed. Mm-hmm. Maar toen zei ze van ja, eigenlijk heb ik wel dat inkomen dan nodig, want anders wordt het heel lastig om naar het WK in touwboot te gaan.
Ja.
Dat toont ook wel aan, Hans, hoe moeilijk het is om überhaupt dus ergens aan de start te verschijnen. Tuurlijk, touwpo is natuurlijk ver van huis, dus het kost een flinke smak geld om daarheen te reizen. Maar het is zo ontzettend lastig om een bestaan op te bouwen als profatleet in Nederland. Of in ieder geval prof-triatleet, laat ik het zo zeggen.
Nee, dat klopt. Het is een lastige. We hebben het bij ons ook gezien het geval van het Uplace BMC-team. Wat eigenlijk begonnen is een Belgisch team, wat nu volledig internationaal team is. En waar geen enkele Belg meer tussen zit. Maar ook daar zie je hoe lastig het is om op de kleine markt die België en Nederland is, om daar grote sponsoren aan te binden. Dat is echt niet gemakkelijk.
Nee. Nou, einde triathlon is hij het profvlog. Jammer. Hans, misschien kunnen die...
Overigens, want ik wou daar nog even bij aansluiten, want dat is een verhaal dat internationaal ook wel gisteren naar buiten kwam. Ik weet niet of jij het gehoord hebt, maar de Britse Ironman Pro Roof Essel.
Ja, ik heb het zelfs al online staan. Ja. Maar wat lastig is aan dat verhaal, Hans? Kijk, zij heeft, ze doet zoals ieder jaar, maakt ze de financiële balans op, hè, op YouTube.
Mm-hmm.
En ook voor haar een pijnlijke conclusie, want ze had €243 verdiend in een jaar. Kijk, zij heeft natuurlijk een rotjaar achter de rug, hè, want ze heeft twee keer een race gestart. En ze is er maar één keer gefinished, Ironman Victoria Kastijs, werd ze derde. Toevallig achter Els Visser. Onder de streep had ze geloof ik een kostenpost van ruim £50.000. En had ze dan £200 meer verdiend. Zij heeft dan het geluk, zag ik, want zij verdiende bijvoorbeeld ruim £30.000... aan een vast sponsorcontract. Nou, dat is iets wat de Nederlanders natuurlijk ook wel bijvoorbeeld zouden willen. Maar het toont ook wel weer aan inderdaad hoe lastig dat profbestaan is.
Mm-hmm.
En het toont ook wel aan, misschien Hans, dat de PTO die dan aangeeft van we zorgen ervoor dat profatleten veel makkelijker hun leven kunnen gaan leiden als profatleet. Ja, het toont wel weer aan dat het echt voor een heel select groepje is, hè.
Ja, nee, dat is waar. En dat is wat ik eigenlijk wou zeggen. Van, dat zelfs zo'n Roof Essel, waarvan wij toch wel denken, oké, die is ook geblesseerd geweest en dergelijke. Maar die heeft wel wat naam, pakt ook wel wat prijzengeld. En komt dan uiteindelijk uit op een netto bedrag van £203 over het hele jaar. Ja, dat zegt genoeg, hè. Dan ondersteunt dat ook een beetje wat we het afgelopen half uur hebben besproken. Hoe moeilijk het is om financieel van deze sport te leven. Ja, dat, en ik denk met de huidige economie, maar laten we dan niet al te negatief pessimistisch worden. Maar het gaat er ook niet veel beter op worden, denk ik. Dus laten we ook maar wat meer genieten van de sport. Want dat is wel een ding, dat merk je dan wel eens, en dat heb je nog steeds. Ik gaf daar straks het voorbeeld van bijvoorbeeld zo'n Average Rob, waar mensen kritisch op zijn van, en die krijgen wel alles betaald door de sponsor, hè. Precies alsof dat ze er niet voor moeten trainen als ze betaald worden door de sponsor. Dus je merkt ook wel dat er wel wat afgunst is en dat in de triathlonsport ook hoge bomen vangen veel wind. Er is vaak ook wel wat afgunst naar mensen die geld verdienen met de sport. En dan denk ik van, ja, maar nee, weet je, laten we dat gewoon aanmoedigen en ervoor zorgen dat er meer en meer mensen hun geld kunnen verdienen met deze sport.
Laten we ook niet vergeten dat de mensen die kans hebben, dat die dat ook vaak wel zelf gecreëerd hebben.
Ja, inderdaad.
Het is ook niet dat het hun vanzelf aangewaaid komt.
Nee, dat gebeurt heel zelden. En als dat wel het geval is, is dat meestal ook heel snel over. Dus Ja, ja. Nou, ja, ik zeg het, jammer voor de atleten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de meesten hier mogelijk sterker gaan uitkomen en wel een weg gaan vinden. En dat we mooie resultaten mogen gaan verwachten in 2025 van hen. Voor wij gaan afsluiten, Tim, wat gaan we mogen verwachten van Sam Laidlaw, denk jij, qua resultaten?
Ik wilde net aan jou vragen, denk je dat hij ook financieel problemen heeft en dat hij daarom naar Hyrox gaat?
Ja, ik denk dat hij gewoon een nieuwe sponsor heeft gevonden. Die zegt, je moet Hyrox gaan doen.
Hij heeft een berichtje online gezet, hè, want hij heeft, wat is het, afgelopen weekend heeft hij op Instagram vroeg hij aan zijn volgers, wat denken jullie, wat zal ik moeten doen? Zal ik me volledig moeten gaan richten op het WK Ironman of zal ik me moeten gaan richten op zowel het WK Ironman als de T100-series? Eerder had hij natuurlijk al aangekondigd dat hij eigenlijk volle focus was op dat WK en de T100-series aan zich voorbij laat gaan. Nou, niet helemaal duidelijk wat hij uiteindelijk gaat doen.
Ja, of de reacties daarop waren zo goed als 50-50. Hè? Ik denk 49% en 51%.
Ja, dus dat was wel grappig om te zien. Maar toen verbaasde iedereen. Kijk, we weten zeker dat het natuurlijk een grap is. Maar een dag later kwam hij namelijk met het bericht. Jullie zitten er allemaal, of tenminste bedankt voor jullie stemmen, maar jullie zitten er allemaal naast. Want ik ga me volledig richten op Hyrox. En voor de mensen die Hyrox niet kennen, dat is een soort combinatie tussen korte stukken rennen en allerlei krachtoefeningen tussendoor.
Ja, een beetje crossfit-achtig.
Ja, een soort crossfit. Wordt steeds populairder, hè? Want bijvoorbeeld Sebastian Kienle heeft al de overstap toen de tijd gemaakt. Joe Skipper heeft het al een keer gedaan. Er zijn wel meer profatleten die dat doen. Maar Sam Laidlaw die flirt er dus ook een beetje mee. Maar ik denk dat
reacties. Hij heeft een beetje wel het internet doen ontploffen deze week. Ook bij ons kwamen veel reacties van, hey, jullie doen er toch nog wel wat mee. Ja, absoluut. We gaan het ook nog wel brengen. Maar het is wel een grappige. Maar het past ook wel weer bij de figuur van Sam Laidlaw. Ik vind dat ook wel weer opvallend. Net in de week dat hij een hele mooie documentaire heeft online gegooid. Alleszins een Franse fotograaf videomaker. Een documentaire van net geen uur overigens, van de hele aanloop naar Hawaii. Veel momenten ook van training op Kona zelf en gesprekken met Sam Laidlaw en natuurlijk dan de wedstrijd zelf en zijn gedachten erbij.
Als je het dan hebt, Hans, over iets wat aantrekkelijk is voor sponsoren, zoiets is natuurlijk geweldig.
Ja. Ja, dat is goud, hè. Dat is goud. Dat is, ik vind een van de mooie momenten. Ik zat er echt met grote ogen naar te kijken. Is als hij in Kona de pakketjesleverancier aan zijn deur krijgt. En dan vervolgens grote kartonnen dozen. Waar dan een nieuwe Canyon roadfiets in zit. dus niet eens zijn triathlonfiets, want die had hij al mee. Maar gewoon dat je dan kijkt en dat je denkt van wow, dit is gouden reclame voor Canyon natuurlijk. Ja. Maar ook, dat is zo'n moment dat je denkt van wow, weet je, dat is een beetje onwerkelijk dat je fietssponsor een nieuwe fiets in dezelfde kleuren als je tijdritfiets naar het eiland opstuurt en zegt van hier, ga daar maar een beetje mee trainen.
Ja, ik heb daar regelmatig wel contact ook over gehad met Canyon zelf. En ook over hoe ze dat voor Mathieu van der Poel bijvoorbeeld doen, maar ook voor de triatleten. Zij pakken dat zo slim aan, joh. Want ze vliegen inderdaad. Ze hebben gewoon eigenlijk een jaarplanning ook voor bijvoorbeeld Mathieu van der Poel. Wanneer die zijn nieuwe fietsen krijgt. Waar die ze dan krijgt. Waar die ze uit moet pakken, et cetera. Het is echt één marketingmachine. En dat is zo slim, joh.
Ja, dat is gewoon goed bekeken. Ja, ik vond dat ook wel zo'n momentje erin. Maar er zitten heel veel momenten in die film. Het is eigenlijk wel een must-see voor triatleten. Het is ideaal als je een uurtje Zwift-training hebt om er naar te kijken. Je gaat er automatisch op een gegeven moment harder van trappen. Want er zitten beelden in van fietstrainingen van Sam Laidlaw dat hij helemaal naar de kloten gaat, om het op zijn Vlaams te zeggen. Ah, dat is zo indrukwekkend. Dat je echt op training al zo diep gaat. En hij zegt ook aan het begin van de film van, als alle omstandigheden meezitten, dan zit een sub 4 uur op het fietsparcours er wel in. Dus ik ga ervoor. Dus hij opent daar al een beetje mee. En dan zie je ook die training. En dan denk je, hij heeft er dus echt wel alles aan gedaan om dat fietsrecord te pakken. En dan ook op karakter die marathon uitlopen om dat fietsrecord te valideren. Dan pet je af en dan heb je inderdaad een verhaal. En dan denk ik ook, als ik daar als sponsor zou zitten, dat is een man waar ik mijn geld zou willen instoppen, inderdaad. Terwijl hij zelf ook zegt, van 2 jaar geleden had hij niks, hè. Hij had niet eens een fietssponsor. En hij werd wereldkampioen in Nice.
Ja, en allemaal dankzij doping natuurlijk, hè. Dat weten we.
Want dat is nu ook wel bij dat Hyrox verhaal. Zie je ook daar weer onder de reacties komen van mensen die zeggen van, heb je een... wat is het PED nodig voor Hyrox en zo? En ja, allemaal, ja, het is wel funny.
Nou, ik moet zeggen, Sam Laidlow die is volgens mij goed bezig. Heeft toch een lastig jaar achter de rug, maar ook wel een aantal topprestaties. Was natuurlijk ook ijzersterk met die T100 in Londen die won. Mm-hmm. Nou ja, helaas wel dan helemaal kapot gegaan op Kona, maar wel een van de smaakmakers. Ik denk wel, Hans, dat dit wel echt een van de mannen is die we nog heel veel terug gaan zien, hè?
Ja, ik ben daar wel van overtuigd. En weet je, er gaan ook nog wel prestaties volgen, maar hij heeft op dit moment echt wel status Lionel Sanders te pakken. En het gaat zelfs niet meer uitmaken hoe goed hij gaat zijn. Het is gewoon een figuur, en net zoals een Sam Long. Je hebt zo'n paar figuren in de triathlonsport die heel likable zijn. Hè. Je noemde dan net Sebastian Kienle, dat was er ook zo eentje. Hè. Ja. Jan Frodeno. Dus Laidlow is op dit moment echt wel op weg om een echt icoon te worden.
Het is gek hoe dat werkt, hè, Hans. Want als je dan bijvoorbeeld naar Patrick Lange kijkt, 3 keer Ironman wereldkampioen, maar op de een of andere manier heeft hij voor heel veel mensen dus niet zo'n gunfactor. Hè. Heel veel mensen die eigenlijk zijn er mensen die hem heel erg mogen en er zijn heel veel mensen die hem niet mogen. Terwijl, ik heb hem dan een paar keer mogen interviewen, hè, kort mogen spreken. Eigenlijk, het is een super aardige gast, is het?
Ja.
Alleen, blijkbaar is er dus iets wat mensen dan toch triggert, dat ze dan niet weglopen met zo iemand, hè?
Ja, ik denk dat dat te maken heeft gehad met het duel tussen Lange en Frodeno. Lange tijd. Ja. En dat je dan de Frodeno-fans hadden die Lange niet moesten en vice versa.
Ja, maar het is gek hoe dat zo lang doorzuddert ook.
En ik denk dat Frodeno net iets likable, iets meer likable was. Dus dat vooral veel Duitse fans zoiets hadden van ik ga liever voor Jan Frodeno dan voor Patrick Lange. Omdat Lange op dat moment had hij wel wat de status van een beetje Norse, eigenzinnige, eigenwijze figuur te zijn die heel erg met trainingen en dergelijke bezig was. Terwijl Jan zo'n beetje de losse kerel was die je overal zag en die voor de wedstrijd nog even handjes kwam schudden. Terwijl Patrick dat ook wel heeft. Alleen dat viel niet zo op misschien.
Alright, Hans. Ja. Nou, het jaar is gestart.
Ja, maar nog één dingetje. Het jaar start weer, hè. We hebben nog één dingetje. Wat denk ik misschien net in Nederland wat minder opvallend nieuws was, maar bij ons wel groot nieuws. Cassandre Beaugrand, die kiest voor een Belgische trainer. En dan denk ik van, overigens in elke andere sport zouden dit grote headlines zijn in de niet-triathlon media. Maar Glenn Polonis krijgt bij PTC Coaching, waar ook Maarten Varil zit, waar ook Graaf de Dobbelaar zit en Arnaud Delis, andere Belgische atleten. Er zitten nog een paar internationale zoals die twee beloftevolle Italiaanse atleten en zo. Maar Cassandre Beaugrand trekt naar Girona en gaat trainen bij Glenn Polonis en bij PTC Coaching. Ah, dat is best wel een opvallende move, vind ik, van iemand die Olympisch kampioen wordt en dan het jaar nadien zegt, nu kies ik voor een andere coach.
Ja, en ik moet wel zeggen, ik vond het wel een mooi statement wat ze maakte. Want ze schreef ook zelf heel eerlijk van, het is nooit makkelijk om zo'n belangrijke keuze te maken, juist in een tijd dat eigenlijk alles goed gaat. Hè? Want ze is vorig jaar Olympisch kampioen geworden in Parijs. Ze heeft de WTC Grand Final gewonnen. Ze heeft nog een paar World Triathlons gewonnen. Ze heeft zo'n beetje alles gewonnen wat ze, volgens mij won ze trouwens ook de Super League finale nog. Alles eigenlijk won ze wat er te winnen viel. En ze zei, ja, het is dan echt niet makkelijk dat je zo'n keuze maakt. Maar ik heb altijd mijn eigen gevoel en mijn eigen hart gevolgd daarin. En wat ook belangrijk is dat ze aangaf van, want ze woonde de afgelopen 2 jaar in Engeland. Ze zegt, ik merkte aan mezelf dat ik ook toe was aan gewoon andere trainingsomstandigheden. Meer zon, mooier weer. En is dus naar Girona getrokken. Ja, weet je, ik denk als een atleet dat zo voelt, dan kan ik denk ik, ja, volgens mij is dat toch alleen maar een goede keuze dan. Dan kan het ook bijna niet fout gaan, denk ik.
Nee, dat denk ik ook wel. En ook, ja, weet je, het hele PTC coaching, je kent ze natuurlijk ook wat beter. Ja, ze zit daar wel goed. Maar ik vind het wel opvallend dat een Olympische kampioen daarvoor kiest. Dan ben ik als Belg toch wel, ja, niet in stiekem, maar ben ik gewoon trots. Dat is echt wel cool. Mooi. Dat,
Het is echt wel cool inderdaad, dat je vanuit België nu een coach hebt die dan inderdaad zo'n groot kampioen begeleidt. En weet je, Hans, ze komt ook wel in een hele geweldige omgeving, zo met onder andere Marta Voril dan, hè?
Ja. Dan heb je de wereldkampioen T100, dan heb je Olympische kampioenen met nog wat jonge talenten daar rond. Die gaan ook van elkaar leren, die gaan elkaar sterker maken. Dus ja, dat is wel mooi.
Alright, Hans. Nog een dingetje? Of,
nee, dat was het. Nu kunnen we echt aan het jaar gaan beginnen. Dus,
Ja, Hans. Nou, dan zijn we volgende week natuurlijk weer terug met 2 podcasten. Want dan hebben we natuurlijk volgende week dinsdag gewoon onze reguliere podcast. En dan het weekend daarna hebben we een podcast vanaf de enorme fietsbeurs die bij jullie in België plaatsvindt.
Ja, inderdaad. Met onder andere gaan we live op Veel of Verlies, inderdaad. Zaterdag 18 januari. Twee live podcasts gaan we daar opnemen. Hou de komende dagen triathlon.be in de gaten. Dan komt er ook wat meer duidelijkheid over de timings, wanneer we dat precies doen. Dan kan je erbij zijn.
Hans. Ook triathlon.nl.
En triathlon.nl, ja.
We gaan toch niet alleen maar nu zelfpromotie doen, Hans?
Ah, we zijn één grote familie. We zijn een team, hè?
Zo is het. Nou, Hans, je kan toch zeggen wat je wil, maar ik bedoel, we doen het toch aardig wat jaar al, hè?
Ja, we beginnen aan ons feestjaar, hè? 20 jaar triathlon.be en 10 jaar triathlon.nl.
Ja, ik wou net zeggen, ik kan natuurlijk wat dat betreft nog niet in je schaduw staan, hè? Ik moet nog wel even door dan.
Ja, je moet nog wel even door. Maar goed, je bent nog een jong talent. Hè, dus,
Alright,
nee, maar dat eigenlijk, ja, we benadrukken dat soms wat te weinig. Maar als ik daar naar kijk, dan ben ik ook best wel trots. In Nederland 10 jaar, in België 20 jaar.
Ja.
Eigenlijk ja, zo goed als dagelijks dat we nieuws en informatie brengen. Dus we gaan er een mooi jaar van maken. We gaan een paar leuke giveaways ook doen dit jaar.
Nou, en ik denk ook wel, Hans, dat we deze belofte vast in deze podcast even kunnen doen. Zonder daar nog al te specifiek op in te gaan. Maar ik denk dat wij, als we dan volgende week in België samenkomen, gaan wij even buiten de aflevering om even de koppen bij elkaar steken. Om echt even iets heel speciaals en tofs te bedenken als soort gezamenlijke actie vanwege dat 10/20-jarig bestaan, ja, toch? Dat absoluut. Moeten we wel even iets leuks mee doen. Ja. Alright, Hans, we zijn er dan doorheen voor vandaag. Helaas niet een hele mooie start zoals we gehoopt hadden. We hadden toch gehoopt het jaar met mooie nieuws te beginnen. Ik herhaal nogmaals namens ons allebei, ik hoop dat die atleten die aan triathlon in Zuid verbonden waren, dat ze een hele mooie toekomst alsnog tegemoet gaan, dat ze hun eigen weg weten te vinden. We hebben er ook alle vertrouwen in. Het zijn allemaal goede atleten, dus dat komt vast goed. En dan hopen we dat we vanaf nu gewoon weer meer positief nieuws kunnen gaan brengen volgende week ook, hè?
Voilà, ja, sluit ik mij bij aan.
Alright, Hans, tot dan.
Tot dan.